iedere werkdag tussen 4 en 6 leggen we Herman aan de ketting. Radio
Veldhoven. Het is 5:30 geweest, dus de hoogste tijd voor weer een nieuwe editie van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking tussen Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma over de historie van Veldhoven dat op de donderdagmiddag tussen 5:30 en 6 uur wordt uitgezonden.
Omroep Veldhoven.
2 november is een katholieke gedenkdag genaamd Alle Zielen. Op deze dag wordt gebeden voor de zielen van overledenen. Veel katholieken bezoeken dan het graf van een geliefde en zetten er bloemen, kaarsjes en lantaartjes neer. Protestanten bidden later voor hun doden in de aanloop naar de kerst. Vanwege deze gedenkdag gaan we het in deze 5e aflevering alweer van Uitgesproken Erfgoed eens hebben over begraafplaatsen in Veldhoven. In het heden, maar ook uit het verre verleden. En als we het over verleden hebben, wie anders dan Jacques Bijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven kan ons daar natuurlijk weer alles over vertellen. Hele goede middag, Jacques.
Middag, Herman.
Ja, toen je met het onderwerp kwam, dacht ik, is hier nu echt zoveel over te vertellen? Maar ik weet zeker dat we het 30 minuten vol gaan krijgen.
Ja, dat denk ik ook. Want het is een zeer interessant onderwerp. Alleen net wat je net al een beetje suggereerde. In de actualiteit bij de mensen die denken begravingen, kerkhof en zo. Wat is daar nou weer interessant aan? Maar dat, er is inderdaad veel over te vertellen. Het is heel interessant.
Nou, daar gaan we achterkomen. Want Veldhoven heeft op het ogenblik 5 begraafplaatsen. Die zijn evenredig verdeeld over de gemeente. En ja, als vanouds natuurlijk in iedere oude dorpskern is een kerkhof. En gemeentelijk heeft Veldhoven ook een algemene begraafplaats, de Hoge Bocht. Naast eenvoudige standaardgraven zijn er ware kunstzinnige maaksels die het graf van de overledene sieren. Maar laten we eerst eens teruggaan naar de alleroudste graven in Veldhoven, de grafheuvels. In de prehistorie, ver voordat Veldhoven bestond, werden er al doden begraven op het grondgebied van het huidige Veldhoven. De grafheuvels, iedere Veldhovenaar kent ze. Maar wat weten we er precies over, Jacques?
Ja, de grafheuvels die zijn denk ik bij iedereen wel bekend. Maar ze horen ook in ons programma thuis. Want er zijn in de tijd mensen begraven op die plek. En als mensen begraven zijn, dan kunnen we dat herkennen. En we komen erachter of er inderdaad een begraving plaatsgevonden heeft door hetgeen wat zichtbaar is, dus op het graf wordt neergezet door de nabestaanden om de overledene dus te markeren en eventueel te herdenken en een rustpunt ervan te maken. Nou, vroeger in de prehistorie deed men dat door een zandheuvel op te werpen op de plek waar men iemand begroef. Soms gebeurde dat die overledene in een gehurkte zitting werd neergelegd. En soms ook in een uitgeholde boomstam. De Veldhoven is het inderdaad eenmalig gevonden. Maar meestal werden de overledenen gecremeerd. En in een urn, noemen wij dat dan, op de grond neergezet. En daar dan een heuveltje overheen gemaakt van zand. En dat was dan het uiterlijk kenmerk van die grafheuvel. Later, toen er meer kwamen, want er gingen natuurlijk meer mensen dood op diezelfde omgeving, ging men die heuveltjes onderscheiden. Men moest wel weten van hier ligt mijn vader, of hier ligt mijn moeder, of opa, of kinderen. En dan deed men dat onderscheid door rondom die grafheuvel, een tumuli noemen ze dat, palen te zetten. Dat was goedkoop, want hout was er natuurlijk genoeg. En vandaar dat wij nu die heuvels kennen met zo'n krans van palen eromheen. Soms staan die palen ver uit elkaar, soms dichter bij elkaar. Soms heb je 2 rijen palen. En in andere gevallen, dat komt ook voor, heeft iemand bedacht om rond die heuvel een greppel te graven. Dus allemaal eigenlijk afwijkende kenmerken van elkaar, van die andere heuvels, waarmee men dan denk ik aan heeft willen geven van hier ligt die persoon of dit is van onze familie of van onze clan. In Totervoud, daar liggen grafheuvels die we dus nu nog kunnen gaan bekijken. Dus tekenen van begraving, zeg maar. Grote Aard, heb je er ook een aantal liggen, een stuk of 7. Half Mijl, een stuk of 4. En dan krijgen we ook nog een oudste grafheuvel. Dat noemen ze het Lambertsbergje. Archeologen hebben daar gewoon een aardige naam aan gegeven. Omdat degene die het vond waarschijnlijk Lambert heette of zo. Moet je niet te veel achterzoeken, dat is gewoon een aardige naam. En dat is de oudste. Die stamt al uit het Neolithicum. En het Neolithicum is ongeveer 3000 voor Christus. Dus dat is al een hele oude grafheuvel. Hij is moeilijk te vinden, want de heuvel is het minst van hoogte betreft. Dus een laag heuveltje. En dat ligt aan de overzijde van de weg van de Grote Aard. Als je dus van de Grote Aard zo'n van Totervoud naar Half Mijl rijdt, dan liggen de meeste grafheuvels aan de linkerkant. En dat ene heuveltje ligt aan de rechterkant. De overige heuvels dus, buiten dat Lambertsbergje, die stammen uit een iets latere tijd. En dat noemen we dan de bronstijd. En waarom noemen we dat de bronstijd? Nou, omdat bij het archeologisch onderzoek wat in 1948 tot 1952 heeft plaatsgevonden, onder auspiciën van professor Van Giffen van de Rijksuniversiteit Groningen. En de man ter plekke, ik noem hem even toch met naam, die daar de leiding had, was een van zijn studenten, Glasbergen. Later is hij gepromoveerd op een urn die men op totervout heeft gevonden in zo'n grafheuvel. Het was een hele grote urn, abnormaal groot in vergelijking met alle andere die men gevonden heeft. En die had overeenkomsten met urnen in Engeland. En dat was een bijzondere vondst, want daarmee kon men ook die grafheuvels dateren. Omdat vanuit Engeland op een gegeven ogenblik het brons naar hier werd geëxporteerd. Brons was een beter materiaal om gereedschappen van te maken dan het steenwerk wat ze daarvoor hadden. Later komt ook nog ijzer, maar brons, daar heeft men heel lang werkstuk uitgemaakt, gereedschappen. En dat noemt men dan de bronstijd. En die kon men koppelen aan de jaartallen die men uit Engeland had. Dus 1700 voor Christus tot 800 ongeveer voor Christus. Want dan begint de ijzertijd. En in die ijzertijd kenmerkt zich dat men de doden begroef uitsluitend in urnen. Veel soberder, hè? Urnen. En die lei men ook in een groot veld bij elkaar. En dat komt denk ik omdat er het aantal bewoners was toegenomen. Dus er waren vaker begravingen. Het werd dus gewoner om iemand te begraven. En men kon er ook niet zoveel ruimte aan geven. Want ja, men had die ruimte zelf nodig. Dus het was een terrein. En daar werden die urnen ingezet op een meter of 10 van elkaar, denk ik, of zo. Soms toch ook nog met een klein heuveltje erop, maar een heel klein bergje zand. En zo'n urnenveld heeft men ook gevonden, ook bij Koningshof, tegenover waar nu Hurks Beton zit, waar die hoogspanningsleidingen lopen, die hoogspanningsmasten, daar een urnenveld tussen. Dat zijn ook begravingen.
Dat zijn de oudste graven die we op Veldhovens grondgebied eigenlijk kennen.
Ja.
Van de Romeinse tijd hebben we weinig teruggevonden.
Romeinse tijdsgraven zijn hier niet gevonden. Men beweert wel eens dat er bij Koningshof een Romeins graf heeft gelegen, maar daar ben ik het niet zo mee eens. Niet dat dat dan geldig is wat ik zeg, maar in elk geval is nog maar de vraag of het een Romeins graf is geweest. Ik denk het niet, dus er is niks van te vinden hier.
Dus de Romeinse tijd slaan we dan een beetje over en dan komen we bij de middeleeuwen terecht.
Ja, het volgende wat men vindt is dus helemaal niet aan de oppervlakte zichtbaar. Dus die grafheuvels waar we het net over hadden, wij zijn zichtbaar. Men heeft ook heel lang niet geweten, eeuwenlang, dat dat dus begravingen zijn geweest. De mensen dachten gewoon, het zijn heuveltjes en verder dacht men er niet over na. Maar die begraafplekken waar we het nou over hebben, dus in het begin van de middeleeuwen, daar is een grafveld gevonden in de tijd rond 1955... door Simon Dams, hier een veldovenaar. Die was daar zand aan het halen en die kwam allerlei zaken tegen, waarvan hij dacht, dat is interessant. En die ging dat melden bij de burgemeester. Er werd een onderzoek ingesteld en men heeft toen vastgesteld dat daar een grafveld is geweest. Men noemt dat een rijengrafveld, omdat de graven in rijen lagen, ook georiënteerd met het hoofd naar het oosten. En dat duidt er allemaal op dat dat christenen zijn geweest. Dus rond die tijd kreeg je ook de katholisering van de mensen. Dus dat men het christelijk geloof aan ging nemen. Dat was onder aanvoering van Clovis, de Merovingers. Clovis die heeft zich laten dopen en van daaruit heeft hij dus onder zijn mensen christelijk geloof verspreid.
En dat grafveld waar jij het nu over had, wat in die 50 jaren gevonden was, dat ligt waar nu het oude zwembad stond.
Ja, ja, ja.
In de buurt van het citycentrum.
Het ligt dus bij het vorige zwembad daarvoor en ook nog het nieuwe zwembad ligt er ook naast hoor, dus niet op die plek. Maar op zich is dat ook niet erg, want men heeft het uiteindelijk enkele jaren later grondig onderzocht. Alles is gepubliceerd en beschreven, alle scherfjes en alle vondsten die zijn bewaard. Maar het bijzondere daarvan is dat mensen werden begraven in een kist, daarvoor dus niet dat wij weten. En die kist stond weer in een grotere kist. Men noemde dat een kamer. Dus je hebt daar grafkamers met daarin een kist. En in de ruimte tussen kist en de andere wand van die kamer, daar had men dus attributen liggen die hoorden bij degene die overleden was. Dus bij mannengraven vinden we daar meestal wapens, een schild of een dolk of een zwaard. En bij vrouwen vaak gewoon versieringen, kralen, gespen en die soort zaken. Totaal lagen er in Meerveldhoven 54 graven, heeft men geteld. En er lag één crematiegraf tussen. En dat kan worden verklaard met het begin van het katholicisme. Dat er dus nog eentje bij die stam was, waarschijnlijk de oudste of zo, die toch nog zich niet heeft laten begraven. Dat die toch nog niet volledig overgegaan was tot het katholicisme. Zo zou je dat uit kunnen leggen. Dan heeft men rond 1970 bij de aanleg van de E3 in Veldhoven, bij het Goor, waar nu langs die snelweg een parkeerterrein is, daar heeft men dus bij de aanleg van die weg ook een Merovingisch grafveld ontdekt. Totaal 25 graven, dus iets kleiner van omvang dan dat in Meerveldhoven. Dus ook een iets later, 6e, 7e eeuw zo in die buurt. En dan verder, onlangs nog, in 2017 is dat onderzocht, bij de ontwikkeling van die bouwplannen van de zilverakkers en de huisakkers. En daar precies tussen die twee plannen in is ook een Merovingisch grafveld gevonden. Bij de zilverbaan dus. 21 graven. En men denkt dat dat een begraafplaats is geweest gewoon bij de boerderijen die daar stonden. Dus men heeft geen aanwijzingen gevonden van een kerk of zo. Die komt dan misschien in een latere fase, dat de mensen nog niet zo ver waren, of de mis werd in de open lucht gedaan, want aanvankelijk gebeurde dat ook op die manier. Van deze graven zijn dus geen uiterlijke kentekenen. Men had ze nooit gevonden als er geen archeologisch onderzoek was geweest. Op zich toch interessant om even te vermelden, want het heeft te maken met de geschiedenis van Veldhoven, met de continue bewoning van het gebied wat wij nou Veldhoven noemen. Bij de prehistorie dus wel, hè, die heuveltjes. En dan komen we nu dus op het eind van de middeleeuwen terecht. Want alle mensen die verder in de middeleeuwen begraven zijn, daar weten we niet veel van. Er zijn natuurlijk duizenden geweest, maar daar hebben we niks van terug kunnen vinden.
Waar zijn ze gebleven? Het wordt tijd dat we meer opgravingen gaan doen in Veldhoven.
Ja, het is maar de vraag of ze zijn, want waarschijnlijk zijn ze overgegraven, hè. Als mensen op dezelfde plek begraven worden en de begraafplaats raakt vol, ja, dan worden ze overgraven, zo heet dat dan. En dan, ja, dan is ook alles weg. Maar wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in graven die herkenbaar zijn aan iets wat op het graf staat. Hè? Dus daar komen we dadelijk natuurlijk op. Want de tegenwoordige graven die wij kennen, daar staat allemaal een monumentje op.
Daar komen we zo op terug. Even een muziekje als onderbreking en dan komen we direct op de wat modernere begravingen. Sweet, sweet, memories you gave me, you can't beat. The memories you gave of me.
Take one fresh and tender kiss. The memories you gave of me. Add one stolen night of bliss. The memories you gave of me. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. The memories you gave me. Don't sweet, sweet. Forget a small moonbeam. You can't beat the memories you gave me. Fold sweet, sweet. In lightly with a dream. You can't beat the memories you gave me. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. You can't beat.
Then add the wedding bells, one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the days, see how the flavor stays. These are the dreams you will savor with sweet, sweet. His blessings from above. You can't beat the memories you gave me. Serve it generously with love. You can't beat the memories you gave me. One man, one wife, one love through life. Sweet, sweet. Memories are made of this. You can't beat the memories you gave me. Memories are.
Met de intrede van het christendom zien we dat binnen een bewoningskern de begravingen plaatsvinden in en rondom het kerkgebouw. Kijk maar in de kerkdorpen van Veldhoven. Daar staat een kerk en er ligt ook een kerkhof bij. Ja, dat is heel typerend eigenlijk.
Ja, dat is typerend dus met die kerstening wat ik straks zei. is het uiteindelijk zo gekomen dat er ook in elk dorp een kerk gebouwd werd. En dat werd dan eigenlijk een centrum van het christendom in dat dorp. Hè. En bij die kerk had men dan ook het kerkhof. Want we hebben het daarover gehad de vorige keer met de oude kerkhof. Dus een hof bij de kerk, daar werden de mensen begraven. Maar ik moet er even kort terug zeggen. In de middeleeuwen, zeiden we straks, daar hebben we helemaal niks van. Wel in het archief. Hè. Er zijn wel aantekeningen in de begraafboeken die de kerk heeft van mensen die dood zijn en die dus begraven werden. Maar dan hebben we alleen maar de namen van de gestorvenen, maar niet het graf zelf. Dus ook geen uiterlijk teken daarvan natuurlijk. Maar we hebben toch nog kort na de middeleeuwen hebben nog twee zerken, die wil ik toch even vernoemen. Namelijk eentje, een zerk dus, niet het graf zelf, van Francis Schotelmans. Die was heer van Zeelst. En die zerk is van 1561, want toen is hij gestorven. En is trouwens gebroken, die zerk. Die heeft een hele tijd voor de pastorie gelegen in Zeelst als stoep. Dus vaak moet je als archeoloog, wanneer je een hele grote natuurstenen plaat voor de deur bij een huis ziet liggen, moet je hem vaak zien los te maken en om te draaien. Want misschien is het wel een grafzerk die ze vroeger vaak gebruikten om als stoep. Dus die Francis Schotelmans, die zerk is er dus nog, het grootste stuk. En dat wordt bij het slot bewaard. Heel belangrijk voor Veldhoven, want hij was heer van Zeelst. Dus die figuur waar we natuurlijk historisch wel blij mee kunnen zijn, dat we uit die tijd ook iets kunnen benoemen. Dan een tweede, ook uit die tijd, die is van Rodolf van Eyck. Ik was ook heer van Zeelst en Blaartem en Veldhoven. En de zerk die is teruggevonden op het kerkhof dat er niet meer is in Blaartem. De kerk is ook weg in Blaartem. En in der tijd heeft de pastoor van Meerveldhoven, deken van de Ven was dat, die heeft ervoor gezorgd dat die steen in de kerk kwam in Meerveldhoven. En daar is hij in de muur van de Mariakapel ingemetseld. Natuurlijk een beetje een rare oplossing. Die man is helemaal niet daar begraven. Maar goed, hij was dan toch wel heer van Veldhoven geweest en zo. En van Zeelst en Blaartem. Het is natuurlijk belangrijk dat die steen bewaard wordt. Hij ziet er perfect uit, vol met familiewapens en zo. In de Mariakapel in Meerveldhoven, daar zit hij in de muur. Nou, en dan komen we inderdaad op de begraafplaatsen die wij kennen. De begraafplaats, ik kan ze misschien eventjes van elk dorp afwerken. In Oerlen, daar hebben we de begraafplaats. Dat is de oudst bekende. Reeds in 1281 bestond die begraafplaats op de plek waar die nu is. Daar hebben we een oorkonde van. Er was een of andere ruzie over bomen en zo die eromheen stonden. Dus 1281, de oudste bekende begraafplaats van Veldhoven dus. Bijzonder is natuurlijk, als je er even bij stilstaat, het cremeren, en zeker in Oerlen, dat is pas van, laten we zeggen, na 1950. Hè, dan kwam dat sporadisch voor en tegenwoordig meer algemeen. Maar als je realiseert dat vanaf die tijd 1200, 1281 mensen in Oerlen daar begraven zijn, dan ligt vooral voor zo'n kleine gemeenschap, het hele dorp is daar begraven. Hè? Dat is bijzonder. Dan krijgen we ook nog Meerveldhoven. Dat oude begraafplaats lag aan de Polkenstraat, want daar heeft de kerk gestaan vroeger. Maar in 1892 is die begraafplaats dus verplaatst, waar die nu ligt, achter de kerk in de Kapelstraat. Tegelijkertijd in hetzelfde jaar is ook de oude kerkhof door de katholieken verlaten en is men dus gaan begraven in Veldhoven aan de Dorpstraat, waar het kerkhof dus nu ligt. Hè, dus 1892. En dan in Zeelst lag het oude kerkhof, wat we dan weten, niet op de plek waar het nu is, maar tegenover de kerk, waar dus die Duc George fabriek gebouwd is, daar in die hoek. En bij Pietje Verkeulen, die café in die hoek, daar is het kerkhof geweest vroeger. En daar stond trouwens ook de kerk van Zeelst. Maar in 1873 hebben ze een nieuwe kerk gebouwd. Dat is de kerk die er nu staat. En is ook de begraafplaats verlegd naar waar die nu is. Dus in Zeelst is er eigenlijk ook een van de oudste van Veldhoven. 1873 bestaat die daar. Dan de Hoge Bocht, hè. Want vroeger, moet ik nog even zeggen, begroef men de betere gesitueerde in de kerk, in het kerkgebouw zelf. Het was vrij duur. Dus de gewone man die werd meestal begraven buiten de kerk. Degenen die dan nog iets belangrijker waren van de gewone man, die lagen vaak tegen de kerkmuur aan. Dus met het hoofdeind, zeg maar, van het graf tegen de kerkmuur. Want dan lagen ze onder de drup van het regenwater wat van het dak afdrupte. En dat druppelde dan op het graf. En dat werd dan een beetje vereenzelvigd met hemelwater enzovoort. Dus dan hadden ze toch een gunstige plek. Ja, nou ja, je moet het maar bedenken. Maar dat ging allemaal zo. Dat begraven in de kerk, dat is op een gegeven moment verboden. In die Napoleontische tijd, 1804, is het officieel verboden in Nederland. Dus toen kwam die wet erdoor. En later is door Willem I is het weer een beetje versoepeld. Maar weer kort daarna heeft Willem I toch ook wel weer die wet weer van stal gehaald. En mocht men dus niet meer begraven. En toen is ook meteen in 1827 is er een wet gekomen dat plaatsen, dat die ook een neutrale algemene begraafplaats moesten hebben. Want daarvoor hadden alleen de geloofsgemeenschappen hadden een begraafplaats. En als er eens iemand was die niet gelovig was, of via kerkelijke regels niet op het kerkhof begraven mocht worden, dus bijvoorbeeld een moordenaar of zelfs een zelfmoordenaar. En later weten wij ook nog wel ongeboren kinderen, die werden ook niet op het kerkhof begraven, want dat was een zogenaamd gewijde grond. Vaak had men dan nog een hoekje op dat kerkhof waar dan de grond niet gewijd was. Hoe die pastoor dat dan flikte, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat was dan een ongewijd stukje grond. En daar werden die mensen dan begraven.
Ja, dat zijn de 5 bekende begraafplaatsen die we eigenlijk dagelijks kunnen zien. Maar we hebben in Veldhoven ook een paar bijzondere begraafplaatsen gekend.
Ja, dus bijvoorbeeld de Zusters van Oerle. Die zusters die kwamen in 1855, vestigden zich in Oerle. Ja, en er ging ook wel eens iemand dood. Dus de eerste die stierf, dat was de rector. Een oude priester, die werd dan vaak rector bij de zusters. Maar die man had het aanzien komen, want die had al voorbereid dat er een begraafplaats gemaakt werd bij het klooster in Oerle, dus aan de Oude Kerkstraat. En hij werd als eerste daar begraven. Die begraafplaats heeft bestaan tot 1969. De zusters zijn toen vertrokken rond die tijd. En men heeft dat toen opgegraven. Dat hele begraafplekje is toen geruimd. En alle begraafresten zijn ondergebracht in 1 verzamelgraf. En dat ligt op het kerkhof in Oerle. Dus staat ook op die zerk. Daar liggen dus alle zustertjes die dus toentertijd bij het klooster begraven lagen. Trouwens, de beukenbomen staan er nog, waar die begraafplaats was. Het was op de rechts van de school, in het parkje. Dan hadden we natuurlijk ook, dan zeg je ja, met die nonnen. Dus dan moeten we ook in andere plekken hebben. Dus de nonnen van Meerveldhoven, is ook een klooster geweest. Maar die werden begraven bij het hoofdkantoor, zeg maar, van de zusters. Dat was in Tilburg. En ook de zusters van Veldhoven, het was van dezelfde orde. Die zijn dus niet meer in Veldhoven begraven, maar allemaal bij het hoofdnoviciaat in Tilburg. De zusters van Zeelst, dat was een andere orde, die kwam van Schijndel. En de zusters van Zeelst, die in die periode gestorven zijn in Zeelst, die zijn wel begraven op het kerkhof in Zeelst. En er staat dan nog 1 totaal grafmonument van alle zusters die in die tijd gestorven zijn in Zeelst. Staan de namen erop, staat dus op het kerkhof in Zeelst. Dan de zusters van Koningshof, die zijn er ook nog geweest. En die begroeven hun doden ook op eigen terrein bij Koningshof. Dus toen Koningshof verkocht werd en de zusters vertrokken, toen is dat graf ook geruimd en zijn de stoffelijke resten van die zusters overgebracht naar de Hoge Bocht. Want de gemeente had intussen een gemeentelijke begraafplaats aangelegd. Dat was dus wettelijk ook op een gegeven moment voorgeschreven, dat de gemeente een eigen begraafplaats moest hebben. En op de Hoge Bocht ligt dus een verzamelgraf met een flinke grote zerk erop en de namen erop van die zusters, die dus op Koningshofterrein vroeger begraven waren.
Ja, dan pakken we nog een stukje muziek ertussen en dan komen we daar nog even terug op bijzonderheden van de huidige kerkhoven. Als je een van de Veldhovense begraafplaatsen bezoekt, dan zie je ook verschillende hele bijzondere graven ertussen, Jacques.
Ja, laten we beginnen met Zeelst. Als je Zeelst het kerkhof oploopt, dan zie je meteen, dat kan niet missen, een Calvarieberg. En op die Calvarieberg staat het kruis. Dus heel veel kerkhoven hebben een kruis staan op een Calvarieberg. Die Calvarieberg is meestal gemaakt van misbakstenen. Want uit die tijd rond 1900, toen die Calvarieberg gemaakt werden, had elke plaats wel een bakstenenfabrikant die dus in het veld bakstenen maakte. En de stenen die het dichtst bij het vuur lagen, dan verbrandden die en dan kwamen er van die zwarte korsten op. Dus die kon men niet gebruiken, maar die gebruikte men dan om zijn Calvarieberg te maken. Die van Zils, daar kun je zelfs in. Daar ligt er nog iemand in begraven. De pastoor die de Calvarieberg heeft laten maken, die ligt daarin begraven. En voor die Calvarieberg staan twee oudste grafkruisen van Veldhoven. Het eentje is van pastoor Kuipers uit 1825. Dat is alleen maar een granieten zuil, meer niet. En het andere is van pastoor Vervoort. Dat is ook een soort kruis. Een gedeelte dus nog, 1867. Dus die twee grafmonumenten zijn nog afkomstig van de oude kerkhof die tegenover de kerk van Zils gelegen heeft. Waarschijnlijk liggen er geen grafresten meer onder, maar goed, die kruisjes staan er nog. En in Zils heb je dan ook nog een rij fabrikanten. En heel bijzonder is het graf, voor Zils althans, van burgemeester Jansen. Want dat is het ultieme bewijs, zeg maar, dat je dus kunt zien dat Zils zijn eigen burgemeester heeft gehad. Dus een zelfstandige gemeente is geweest. Dat weten we wel, maar daar ligt het zichtbare bewijs. Dan heeft Zils ook nog een tijd gehad dat ze, en dan nu nog wel, dat ze de uniforme graven promoten, zeg maar. Dus allemaal dezelfde graven, allemaal in één strakke rij. Maar dat slaat niet zo aan. Dus men wil toch wel eigenlijk een grafbedekking hebben die de familie zelf uitzoekt of de familie zelf kiest. Dan komen we in Meerwaldhoven. Dat is eigenlijk het mooiste kerkhof van Veldhoven. Dan heb je een mooie middengang. Ook weer een kruis natuurlijk. En daar valt meteen op het monumentale graf van burgemeester van Nuenen. Die is gestorven in 1909. Maar later heeft een van zijn schoonzoons, die heeft dus ervoor gezorgd dat hij een bijzonder mooi monumentaal graf kreeg. Dat is in 1942 hebben ze dus een nieuw graf gemaakt voor die burgemeester. Later is ook zijn familie daarin bijgezet. Het is dus eigenlijk een verzamelgraf. En er staat een geweldig mooi stuk beeldhouwwerk op. Dat is Wim Hartsing heeft dat gemaakt. Een beetje onbekende beeldhouwer. De Vrezen Christus, heel groot mooi grafkruis. Dan Veldhoven, daar heb je hele rijen mooie graftombes van pastoors. Als je hier langs die gangen loopt. En er staat dan nog opvallend een mooi koperkleurige, dus groen uitgeslagen, engel bovenop het graf van notaris De Wit. Notaris De Wit was getrouwd met een ver familielid van mij. Maar in elk geval, dat valt op. En verder hebben we dan de Hoge Bocht. En de Hoge Bocht kenmerkt zich door toch mooie aanplant. En die begraafplaats ontwikkelt zich ontzettend mooi wat betreft de bomengroei. Dus als je daar eens rondloopt en je let op die bomen en je komt over een jaar of 10, 15 terug, als ze nog mooier volgroeid zijn, dan wordt dat een prachtig stuk natuur daar. De begravingen die liggen in grafkamers, maar niet die kamers uit de Merovingische tijd die wij straks hebben, maar eigenlijk een stuk perceel afgezet met een heg, zeg maar. En daarbinnenin heb je dus begravingen. En dan, daarnaast heb je weer zo'n perceel afgezet door een haag met weer nieuwe begravingen. Dus het zijn vakken. En die worden dan met letters aangegeven. Je kunt op de plattegrond kun je de overledene terugzoeken en dan daar naartoe lopen. Ja, Herman, dat zijn dus zo'n beetje de begravingen. Dan hebben we nog even niet vergeten, nog bijzondere wat betreft de militaire begraafplaatsen. In Veldhoven zijn nu geen militaire begraafplaatsen meer, maar de militairen die in de oorlog gesneuveld zijn, en in het algemeen was dat bij de bevrijding van Veldhoven, hebben die een noodbegraving gekregen. En een noodbegraving van militairen is er geweest op de hoek van de Raadhuisstraat Kasperlaan. Dat is tegenwoordig de Van Vroonhovenlaan, waar vroeger het patronaat stond. Daar zijn 71, flinke tallen, militairen begraven die met de bevrijdingsdagen hier gesneuveld zijn. Daarna zijn er ook nog 25 noodbegravingen geweest van gesneuvelde militairen in Oerlen op het kerkhof. 25. En er zijn er ook nog enkele begraven her en der waar men ze ooit gesneuveld gevonden heeft. Dus op de Scherpenhering lagen er twee, of in de Rapportstraat nog eentje of zo. Enfin, die zijn dus een jaar of zo na de bevrijding weer opgegraven. En die zijn overgebracht in het algemeen naar de begraafplaats aan de Maastrichterweg in Valkenswaard. Dan heeft Meerveldhoven ook nog een bijzonder monumentje voor het ongeboren kind. Dus vroeger werden, heb ik straks al gezegd, ongeboren kinderen werden niet begraven of naamloos begraven of zo. Maar daar is men dus nu wel van teruggekomen. En om die toch te herdenken van alles wat hiervoor gebeurd is al die jaren, hebben ze daar dus een monumentje voor opgericht. En dan in Zilst, ook niet vergeten, is ook nog een bijzonder grafveld voor de oorlogsslachtoffers van dat bombardement in der tijd.
Nou, het halve uur hebben we meer dan vol gekregen, Jacques. Met informatie over begravingen in Veldhoven van het verste verleden tot de hedendaagse tijd eigenlijk.
Ja.
Nou, reacties zijn uiteraard weer welkom op dit programma. Uitgesproken erfgoed. Wil je reageren erop of heb je vragen? Stuur je e-mailtje naar radio@omroepveldhoven.nl. En heb jij misschien een leuk onderwerp waarvan je meer wil weten? Want Jacques hier die weet alles van de historie van Veldhoven. Laat eens gewoon weten welk onderwerp jij wat meer diepgang in wil hebben. En wij gaan er aandacht aan besteden. Jacques, bedankt en tot over 2 weken weer.
Tot dan, hè. Dag Herman.
Omroep Veldhoven. U heeft het afgelopen half uur geluisterd naar de 5e aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking tussen Stichting Historische Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een 2-wekelijks programma dat op de donderdagmiddag tussen 5:30 en 6:00 wordt uitgezonden. Reacties, vragen en opmerkingen zijn welkom op het e-mailadres radio@omroepveldhoven.nl. Tot over 2 weken in de 6e editie van Uitgesproken Erfgoed.
In de Ether 107.7.